Zo, de vloer moet eruit, Arjan. Hier, Arjan. De vloer moet eruit. Ja.
Ik kan hem ook eraf halen.
Ja, is niet nodig juist. Is niet
nou, nodig. Voor de quilt.
Voor de quilt?
Kijk, dan sta ik hier. Ik heb mijn uitleg ik hier voor de quilt. Van rechts, boven.
Ja, je kan hem er ook afpakken, ja.
Dat kan, hè?
Ja hoor, ja.
Nee, weet ik, maar even. Ik hou niet van Johannes. Nog niet in uitzending, toch? Oh. Goedemorgen gemeente. Welkom vanuit de Grote Kerk hier in Gorinchem. Fijn dat jullie allemaal kijken. Het zij als trouw gemeentelid, het zij als gast. Voelt u zich welkom. Gods woord is levend en bemoedigd. Een ogenblikje. Ik draai me even om. Achter mij ziet u aan de preekstoel hangen een prachtige quilt. Wellicht is het u opgevallen dat er een andere afbeelding hangt. U ziet in de tijd na Pinksteren rechtsonder de wereldbol met daaroverheen het vuur van de geest. Linksboven ziet u de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daartussenin zijn mensen op weg in het wit, de kleur van reinheid en vreugde. Vanmorgen zal de dienst geleid worden door dominee van den Berg uit Asperen. Deze zondag is het orgel buiten gebruik door schilderwerkzaamheden. Dus achter de vleugel hoort u Arjan. En mijn naam is Henk Bot. De bloemen die gaan als groet van bemoediging van de gemeente naar zuster R. van Verlaat Brand. Ook vandaag mogen we weer onze gaven geven. De collectedoelen voor deze zondag zijn de diaconie voor de gevangenzorg, de kerk en de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van de mol van Youth for Christ hier in Gorinchem. De QR-codes komen in beeld en staan ook op onze website. Van harte aanbevolen. Nog een herinnering aan het indienen van namen voor de ambtsdragersverkiezingen. Dat kunt u doen tot 27 juni. Jongens en meisjes, fijn dat jullie ook meekijken. Er staat weer een mooi zondagsschoolfilmpje klaar op het YouTube-kanaal. Als de preek begint, kunnen jullie overschakelen naar het zondagsschoolfilmpje. We kijken uit naar de diensten voor de zondag van het Heilige Avondmaal. Op 17 juni is er een bezinningsmoment in de Grote Kerk. Ook in de Grote Kerk op de 18e is er weer het stadsgebed. Meer over deze bijeenkomsten leest u in de weekbrief. En vanmiddag hebben we weer een eredienst om 16:45 met de wijkpredikant dominee IJsinga. Wij bereiden ons dan voor op het Heilige Avondmaal. Laten we dienst beginnen met het zingen van Psalm 75, de coupletten 1 en 6. Iedereen een gezegende dienst.
Gemeente luisteraars thuis, laten we nu een ogenblik in stilte voor onszelf deze dienst opdragen aan onze God. Deze morgen is onze hulp en verwachting alleen van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die zijn trouw bewaart, ook in deze tijd van generatie op generatie, die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Gemeente en luisteraars, genade en vrede is er voor u allen van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en Verlosser en de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan willen we nu met elkaar zingen Psalm 84 vers 1 uit de oude berijming. Psalm 84 vers 1 uit de oude berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zijn wij geroepen om in deze wereld naar Gods geboden te leven en ons daar te leiden door zijn Heilige Geest. En daarom wil ik deze morgen lezen een paar versen uit Galaten 5. Als vrucht van Pinksteren. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 86 vers 6. Psalm 86 vers 6 na aansporende woorden van Paulus voor ons als gemeente. U bent tot vrijheid geroepen, broeders, en alle die meeluisteren vanmorgen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u helaas vaak niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. En we zien het over al om ons heen in deze wereld. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woede, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en noem maar op. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen en daarin leven, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Wees gewaarschuwd. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Want wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, genade hebben ontvangen, laten wij dan ook in onze dagelijkse wandel door de geest wandelen. Tot zover. Laten we nu bidden tot onze God, ons verootmoedigen en bidden om zijn aanwezigheid met zijn Heilige Geest en of hij het woord wil zegenen. Laten we nu samen bidden. Heer, wat is het heerlijk om zo weer in de kerk te mogen zijn. Anders dan normaal, maar toch goed. Heel goed. Samen hier. De lofzang gaande houden en de dienst van het woord, de verkondiging van het evangelie. Wat zijn wij rijk bevoorrechte mensen. Heere God, het past ons uw grote, heilige naam te prijzen, ook aan het begin van deze dienst. We hebben het ook al gezongen. U alleen, u loven wij. Omdat wij u ook hebben leren kennen uit de volken, door de Heer Jezus Christus. U die uzelf ooit openbaarde aan de aartsvaders, sprak door de profeten en in uw zoon hebt gesproken. En door uw Heilige Geest zijn wij ook thuisgekomen bij u als de schepper van hemel en aarde. God van liefde en genade. Heer, u bent zo ondoorgrondelijk groot. Zoveel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Maar we hebben u lief gekregen door de kracht van uw woord en door de Heilige Geest. Heer, misschien luisteren er wel mensen mee die dat moeilijk vinden om dat na te spreken. Dat we u lief hebben gekregen, dat we u willen dienen. Heer, zet ons dan in vuur en vlam door uw Heilige Geest, dat we u lief krijgen en gaan inzien hoe groot uw liefde voor ons is en hoe rijk het is om discipel van de Heer Jezus te mogen zijn in deze wereld. Zoals een lied zegt, wij zullen zingen van grote dingen. Wij mogen zingen van grote dingen. Jezus Christus die zijn leven voor ons gaf uit liefde. Heer, wees vanmorgen bij ons. Geef ons een goede dienst. Wij willen ons verootmoedigen voor u. We zongen het leer ons naar uw wil te handelen. Heere God, dat zit er niet altijd in. Of we zingen dat wel met onze mond. We willen dat ook. Maar dan worden we toch telkens ook weer geconfronteerd met de zwakheid van ons vlees. Dat we vallen. Dat we woorden spreken die niet goed zijn. Verkeerde gedachten hebben die niet goed zijn. Jaloersheid bij onszelf herkennen of wat dan ook. Heere, we belijden het u dat we onvolmaakt zijn. Ook als discipelen. Heere God, vergeef ons, wees ons genadig. En vervul ons steeds meer met uw Heilige Geest. Om steeds meer door uw Geest te leven en steeds minder naar het vlees. Heere, wees vanmorgen bij ons. Wees met alle mensen die thuis meeluisteren, alleen of met hun gezin. Heere God, wilt u met uw Heilige Geest overal zijn. Heer, de laatste dagen moet ik telkens denken aan het lied. Hoe lief heb ik uw huis. Hoe lief heb ik uw huis. En we zongen het ook met Psalm 84. Hoe David, toen hij verstoken was van de tempeldienst, verlangde om weer naar uw huis te gaan. Hoe lief heb ik uw huis. Hoe graag willen we hier allemaal weer zijn. Samen rondom uw woord. Geef ons in ieder geval dat verlangen. Daar zal het vanmorgen ook over gaan. Om weer naar uw huis te gaan. Heer, een kerkgebouw is niet als de tempel. Maar wij mogen uw huis zijn, zegt uw woord. U wilt bij ons wonen. Als wij samen stromen, dan wilt u daar zijn. Met uw Heilige Geest. Maak ons zo tot uw huis. De gezinnen thuis, wij hier. Woon bij ons. Wees bij ons, Heer. Ook deze morgen. Hoor ons gebed. In de naam van Jezus. Uit genade alleen. Amen. Wij mogen vanmorgen de schriften weer openen. En we lezen vanmorgen Handelingen 13 vanaf vers 13. Handelingen 13 vanaf vers 13. En we lezen door tot en met vers 49. We luisteren naar een preek van Paulus. Hoe uniek is dat eigenlijk niet? Dat wij 2000 jaar later weten hoe dat er allemaal aan toe ging. Dat het allemaal zo precies is opgeschreven. Bijzonder eigenlijk. We gaan luisteren. Wat er gebeurde in de vroegste geschiedenis van de kerk. Hoe het allemaal begon. Handelingen 13, vanaf vers 13. En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Paphos, dat ligt op Cyprus, ik ben er ook geweest, weg. En kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië, in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Shabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. Die waren zo op reis en gingen naar het huis van God. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen als bezoekers: mannen, broeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, voor deze gemeenschap, spreek dan. Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een machtige arm daaruit geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. En nadat hij in het land Kanaan 7 volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij hem had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij geeft even een geschiedenislesje. En een heilsgeschiedenisles. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden. Een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker, Jezus, doen voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn dienst eerst aan heel het volk Israël de doop van bekering gepredikt had. Maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij: wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Messias niet. Maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben de sandalen aan zijn voeten los te maken. Malle broeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God vrezen. Het waren de heidenen, Grieken, die ook in de synagoge kwamen. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben door hem te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legde hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem, en die nu zijn getuigen, zijn apostelen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de Vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. Dan wordt er weer een citaat gegeven uit het Oude Testament: ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere psalm: u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Nou, dat was de achtergrond van de preek. Een inleiding. En dan zegt hij: laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem, door Jezus, aan u vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Maar pas op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen. Een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. En die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. En ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden. Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn, tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere. En er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. Tot zover dit gedeelte uit de vroege kerkgeschiedenis. Wij gaan nu met elkaar zingen, samen in de naam van Jezus. En daarvan het tweede vers, zoals afgedrukt, lied 242. En ik maak de kinderen er nogmaals op attent dat ze straks na het zingen, als de preek begint, naar hun eigen kanaal kunnen kijken. En dat gaat vanmorgen, heb ik gelezen, over de ark en de tabernakel. Wij gaan nu met elkaar zingen. Hier met de mensen in de kerk. En ik hoop samen met u thuis. Zing mee samen in de naam van samen in de naam van Jezus het lied. Maar het tweede vers. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. Dat gaan we zingen. Kan je het bijna niet laten om verder te zingen. Dat couplet is bedoeld na de verkondiging, maar we kunnen die natuurlijk nu ook alvast zingen en straks na de verkondiging nog een keer. Ja, dan moest ik gelijk denken, zing en maar blij, dat ervaarde ik. Nou, laten we dan na de verkondiging ook maar 2 en 3 zingen. Ja, dat gaat onwillekeurig, want heel veel gemeentes, dan krijg je nu brieven gezien de corona-omstandigheden, geeft u maar 1 versje op, anders gaat het allemaal te lang duren. Dus ja, dan heel snel, dan kom je dan onbewust in dat stramien, laat ik maar 1 doen. Maar goed, wat extra zingen kan geen kwaad. Diverse mensen en collega's die hebben al tegen me gezegd, ik ben benieuwd wie we na de crisis nog terugzien in de kerk. Misschien hebt u dat ook wel gezegd of heeft iemand dat tegen u gezegd. Ik heb het al zoveel keer gehoord. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou mee? En ik weet niet hoe het komt, maar op een of andere manier maak ik me daar helemaal niet druk om. En dan denk ik, ben ik nou zo naïef? Ik ben daar eigenlijk eens over gaan nadenken waarom ik me onbewust daar eigenlijk helemaal niet druk over maak. Nou, en daar kwam eigenlijk het volgende naar boven. Ik denk dat het komt dat ik niet zo geloof in de maakbaarheid van de kerk. In de zin van dat wij dat kunnen maken. Je kunt het tij zelf niet keren. Het is Gods werk wat hier gebeurt. Hoe kan ik zorgen dat ze er straks allemaal weer zijn? Na de crisis, dat lukt me toch niet. En dat u er allemaal weer bent en u thuis lekker op de bank zit. Het enige wat ik kan doen als voorganger, is zorgen dat de mensen weer graag naar de kerk willen komen. En niet alleen ik als voorganger, maar de muziek die we maken zoals vanmorgen, dan wil je hier toch gewoon zijn. En dat het aanspreekt wat hier gebeurt, wat je hier beleeft, wat er gezegd wordt. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, en ik hoop dat de mensen en u allemaal hier graag weer wel komen om elkaar te ontmoeten. Als gemeente van de Heer Jezus Christus, ook in deze stad, om samen te zingen. Misschien wel weer met een nieuw bewustzijn, hoe heerlijk het is om de dienst van de Heere God hier samen te vormen, mee te maken. Maar als daar geen behoefte aan blijkt te zijn na de crisis... Ja, het zou natuurlijk wel schrikken zijn als maar de helft terugkwam. Maar dan zou ik toch gewoon verder gaan met waar ik mee bezig ben. Dus daarom maak ik me denk ik niet zo druk om. Het heeft eigenlijk ook wel iets heel ontspannends. Als je de dingen aan de Heere God kunt overlaten, toch? En aan het werk van de Heilige Geest. Misschien is het wel een kwestie van vertrouwen. Dat wat wij doen en kunnen is maar heel beperkt. God moet het doen. En dat kan met je kinderen natuurlijk ook zijn. Dat ze op een gegeven moment misschien niet meer willen. Misschien heeft u er ook al ervaring mee. En je hebt zondag ruzie. Of je hebt gewoon verdriet omdat ze niet meer gaan. Dat is eigenlijk ook zoiets. Maar dan mag je ze dagelijks opdragen in het gebed. En dat geeft een stuk rust. Loslaten. Moeilijk. Maar we moeten het leren. Ons afhankelijk te weten van de Heere God. De Heere wilt u ze opzoeken met uw Heilige Geest. Ik kan ze helaas niet meer bereiken. En ik kan ook niet zorgen dat straks iedereen weer in de kerk komt. Maar u wel. U bent een levende God. Heilige Geest, werk ook in onze dagen bij mijn kinderen. Bij mijn kleinkinderen. Bij ons in de gemeente, in onze stad. En zo leer je het een beetje los te laten en over te geven. Het is niet maakbaar, lieve mensen. Het is allemaal niet maakbaar. Dus laten we daarom ook niet al te krampachtig doen. Het Koninkrijk van God is een geestelijke werkelijkheid. En de gemeente van Christus hou je niet bij elkaar door een trucendoos. Als ze dit en dat doen, dan komen ze misschien weer. Nou, als het zo moet, ik hoop dat mensen verlangen hebben om weer naar het huis van de Heere God te gaan, naar de kerk. En soms moeten we ons verlies misschien tijdelijk leren accepteren en de pijn voelen. En de zaak in Gods handen leren leggen. En dat je leert bidden en smeken of God het tij wil keren. Kijk. Zo. Laten we zo ook kerk zijn in deze tijd. Heere God, breng ons straks weer bij elkaar. Geef verlangen in het hart bij alle mensen om hier weer samen te stromen. In Asperen zouden wij een belijdenisdienst hebben. Ik weet niet hoe het hier gegaan is, of het er achter de rug is of nog komt. Maar het ging helaas in ieder geval niet door de corona-perikelen. En in die dienst zouden 4 mensen belijdenis van hun geloof gaan doen. Twee in de kerk opgegroeid, wat afgezakt, ver afgezakt, maar kregen verlangen om weer naar de kerk te gaan. En uiteindelijk ook om belijdenis van het geloof te gaan afleggen. Prachtig als je dat mag meemaken, zo'n proces. En dat de Heilige Geest je ook wil gebruiken daarvoor. De andere twee hadden nooit een kerk van binnen gezien. We zijn door een jubileumgesprek, zoveel jaar getrouwd. En de andere via de buren. Toch in aanraking gekomen met de kerk. En is de stoute schoenen aangedaan en naar de kerk gegaan. En tot leven het geloof gekomen in no time. Geweldig, die dingen gebeuren nog steeds. En dat bemoedigt enorm, de Heilige Geest werkt. En ze zouden natuurlijk ook gedoopt worden in die dienst, want dat waren ze niet. En nu gaat die dienst uiteindelijk toch door, 5 juli. En op 12 juli gaan wij het avondmaal organiseren, u volgende week, wij 12 juli. En dan gaan die mensen ook deelnemen aan het heilige avondmaal. En daar zie ik enorm naar uit. Want dan weet ik, God werkt. Ook in mijn gemeente en in mijn tijd. Waarin ik mag leven. Ook in de coronatijd. Ik zie ook wel wat anderen afhaken. Het zal hier ook wel gebeuren. En dat vind ik verschrikkelijk erg. Dat doet me verschrikkelijk verdriet. Je gunt mensen zo het evangelie. En de rust bij God. Maar je moet accepteren dat het niet maakbaar is door ons. Laten wij ons maar inspannen en voorbeden doen voor al die afhakers en buitenstaanders die het evangelie nog niet verstaan. God doet nog steeds grote dingen. Wie weet wat God allemaal in ons land nog gaat doen na de crisis. De Heilige Geest is niet verdwenen. Ook niet in de coronacrisis. Die is er nog steeds. En daarom heb ik ontzettend veel vertrouwen in de toekomst van de kerk. Dat vind ik heel wat positiever dan zeggen, nou, ik ben benieuwd wie we allemaal nog terugzien. Nee, zo moeten we er niet in staan. Veel vertrouwen hebben, want God leeft. Veel bidden. Nou, Handelingen 13. Paulus kwam daar voor het eerst in een Griekse stad, Antiochië. Een stad met een heidense cultuur. Overal afgodstempels. Maar ook een synagoge. Waar Joden die verstrooid waren in de hele wereld, ook daar, hun eredienst hielden, uiteraard op Shabbat. En waar ook godvrezende proselieten waren. Proselieten waren meelevende heidenen, zou je kunnen zeggen, met ons taalgebruik kerkelijk. Meelevende heidenen die ook in de God van Israël geloofden. Die begrepen het misschien allemaal niet zo goed. Maar die geloofden er wel in. En die deden tot op zekere hoogte misschien mee met alle wetten. En toen kwam Paulus daar. Met zijn collega evangelist Barnabas. Zomaar onverwachts op een zaterdag, op een Shabbat, een dienst bijwonen. Ze waren daar net aangekomen. En logisch, wat gaan we doen op Shabbat? Wat doet u eens op uw vakantie bent? Er is een kerk in de buurt. Nou, laten we eens binnen wandelen. Dat deed Paulus ook. En op verzoek van het synagogebestuur mag hij een woordje spreken. Mooi hè, dat je daar zo getuige van bent. Alsof je erbij bent, wat daar gebeurde. Dat het allemaal zo mooi is opgeschreven door Lucas. Ja, hij mag een woordje spreken. En dan houdt hij daar een preek, zeg. Dat hadden die mensen niet verwacht. Misschien dat hij alleen zo dat gezegd had waar hij vandaan kwam. Maar dan gaat hij daar een preek houden. Ongelooflijk. We hebben het met elkaar gelezen. En ik dacht ook als voorganger, wat aardig. Ja, om zo'n preek van Paulus op papier te hebben. Om precies te weten hoe die preek ging. Hoe zit die preek in elkaar? Nou, een hele lange aanloop. Hij laat zien dat Jezus niet uit de lucht is komen vallen. Geen heidense Jezus. Nee, hij is een lang beloofde die uit zijn volk is voortgekomen. En de vervulling van het profetisch woord. Daar begint het mee. Hij wil de Joden natuurlijk overtuigen dat dat de Messias was. En hij laat ook zien dat Jezus voor iedereen relevant is. Niet alleen voor het Joodse volk, maar ook voor de proselieten. Iedereen die in de synagoge aanwezig was, vaders, moeders, kinderen. En iedereen die in de stad woonde. Jezus is voor iedereen relevant. Niet alleen voor kerkgangers vandaag, voor iedereen. Nou, en dan na een lange aanloop zit de spits van zijn preek in vers 38 tot en met 41. 38 tot 41. En dat ga ik nog even lezen. Probeer in gedachten daar in een bankje te gaan zitten in de synagoge en daarna te luisteren. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem, door Jezus, aan u vergeving van zonden verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Maar pas op dat u niet overkomt wat gezegd is in de profeten, zie verachters. Verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als het u verteld wordt. Machtige woorden, machtige preek. Dat is nog eens genadeverkondiging. Ruim evangelie. Niet in alle kerken wordt het even ruim verkondigd. Nou, Paulus gaat ons voor in een ruim evangelie. Hij spreekt wel over zonde, maar de focus ligt helemaal op de genade. Door geloof in Jezus kunt u van alles gerechtvaardigd worden. Voor alles vergeving van zonde ontvangen. Iedereen die naar het woord luistert, vanmorgen, in alle kerken, er is voor ieder mens vergeving. Er hoeft niemand aan te twijfelen. Maar die woorden zijn niet vrijblijvend. Juist die rijke boodschap van vergeving geeft veel verantwoordelijkheid. Kijk maar wat ik las in vers 40. Pas dan op dat u niet overkomt wat gezegd is door de profeten. En dan verwijst hij naar een vers uit Habakkuk 1. De genadeverkondiging die staat als een huis in de schrift. Maar als je het werk van God en de Heer Jezus veracht, verdwijn dan, zegt Paulus. Zoals de mensen in de tijd van Habakkuk niet geloofden dat God het volk ging bevrijden. Als je het niet gelooft dat God jou wil bevrijden, verdwijn dan maar. Ga dan ook maar uit de kerk. Kom dan niet meer terug en draag zelf de consequentie ervan. Zo, dat is de andere kant. Ontzettend ruim. Maar het geeft wel verantwoordelijkheid. Als je op, hoe ze in de Hebreeënbrief staat, als je op zo'n grote zaligheid, zo'n rijk woord, geen acht geeft en het naast je neerlegt, dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Zo hé zeg. Een rijke preek en een scherpe preek. Nou, daar staan we nog steeds achter, toch? Deed Paulus ook. Rijk, liefdevol en scherp. En zulke preken, die hebben kracht. Die hebben kracht. Die preek had effect. Die kwam aan, die kwam echt aan. En wat zo opvallend is, vooral die heidense proselieten, die Grieken, die wilden meer over Jezus horen. Maar die Joden niet. Dat is altijd aangrijpend weer. Die vijandschap en dat niet verstaan. En dat zou ook kunnen in onze tijd. Dat zou kunnen, maar dat is er ook. Dat mensen die in de kerk zijn opgegroeid, die alles weten wat er gezegd wordt in de kerk, en die de Bijbel uit hun hoofd kennen, uit christelijke gezinnen komen, het voor gezien houden, op een gegeven moment, 17, 18, of later. Terwijl ongedoopte heidenen, die misschien via missionair werk tot geloof komen, of hier in de kerk komen, meer willen horen uit de evangelie, zijn niet meer weg te slaan uit de kerk. S'ochtends gaat de wekker op zondag heerlijk straks naar de kerk en ze verlangen ernaar. En ze lezen hun Bijbeltje elke dag en wij, ja. Ja, dat kan. En je ziet dat helaas ook gebeuren. Gelukkig op kleine schaal, maar je ziet het wel. Kerkelijk opgevoede jongeren, dagelijks thuis uit de Bijbel gelezen bij papa en mama. En dan afhaken. Elke avond gebed aan tafel. Geleerd om vroeger voor het slapen gaan te bidden. Ja, en dan afhaken. Wat aangrijpend. Terwijl buitenstaanders die tot geloof komen. Ik zie het ook in Asperen, geen genoeg van kunnen krijgen. En ze smeken of ze in de coronatijd alsjeblieft weer een keer in de kerk mogen komen. Hier voelen ze Gods aanwezigheid en het raakt hun. Ze zijn zo dankbaar dat ze de God van Israël hebben leren kennen. Gebeurt. Dat kan beschamend zijn voor ons. En soms zelfs voor jezelf, ook als je gelooft. Als je ziet hoe hongerig die mensen naar het woord zijn. Naar de Heer Jezus, hoe het hun raakt. Hoe ze ontroerd eruit zijn door die woorden die wij al zo lang kennen. Buitenstaanders houden ons vaak een spiegel voor. Hoe rijk het evangelie is. Mensen die het voor het eerst ontdekken en je ziet hoe blij ze erom zijn. Dan ga je weer denken, zo hoe blij moet ik eigenlijk niet zijn. En het begint misschien veel te gewoon voor mezelf te worden. Ik zie een wonder gebeuren in Antiochië. Ik zie een wonder gebeuren. De volgende Sabbat zit de hele synagoge stamvol. Misschien zijn er wel stoelen bijgezet. Of staan ze buiten mee te luisteren. De hele stad kwam om samen het woord van God te horen, staat er. De hele stad. Nou, het kan een uitdrukking zijn, maar heel veel mensen die er die week ervoor niet waren in ieder geval. En waarschijnlijk hebben die proselieten het doorverteld. Die denken, nou hebben we een keer een preek gehoord in de synagoge. Nou hebben we even een uitleg van de schrift gehoord. Dat is ongelofelijk. En ze zeggen dat tegen hun vrienden, tegen hun familie. Zeggen, je moet echt komen. Want volgende week komt er een man, een Jood. Nou, en die heeft een uitleg van de schrift en een boodschap. En die geldt ook voor jou. Moet je maar eens komen. De hele stad loopt uit. Ja, ik spiegel mezelf altijd aan handelingen. Hè. Dan denk ik, dan verlang je naar die tijd. Weet je, zou dat dan ook kunnen in onze tijd? Daar droom je natuurlijk van, hè? Om als dominee en als kerkraad, dat zoiets gebeurt, dat het na de coronacrisis nog veel drukker wordt in de kerk dan ervoor. De kerk volstroopt. Dat mensen denken, ik ga na die crisis weer eens naar de kerk. Ik ben er 30 jaar niet geweest. Maar ik ben er toch weer over gaan nadenken in deze tijd. Ik heb trouwens al gehoord van diverse mensen. Denk toch wel dat er een God is. Eigenlijk mis ik wel iets. Ik ga misschien toch weer eens naar de kerk. Dat zou geweldig zijn. Ik heb gehoord van mijn buurman dat er geweldige dingen in de kerk gezegd worden die ik in mijn jeugd nooit zo gehoord heb. En mijn buurman die niet naar de kerk ging, ik maak het mee, die gaat tegenwoordig weer. Samen met zijn vrouw. En die man die straalt rust en vrede uit. Die heeft het gevonden. Misschien moet ik ook weer eens gaan. Dat zou geweldig zijn. Zulke dingen in onze tijd gebeuren en ik denk dat het kan. Het is allemaal niet maakbaar met onze trucken om het allemaal steeds leuker te maken. Nee, het is een geestelijke werkelijkheid. We moeten bidden en het evangelie verkondigen primair. Bidden. Heer, bouw uw huis in deze tijd. Echt smeken. Heer God, bouw hier uw huis. Herbouw uw huis. Bouw uw gemeente in ons dorp en in onze stad. Heren, wij weten niet hoe we die buitenstaanders allemaal moeten bereiken. We kunnen het niet. We voelen ons gebrekkig. Maar geef dat wij met mensen in gesprek mogen komen. Kijk zo. Ik las dat jullie stadsgebed hebben. Mooi stadsgebed. Hebben wij ook in Asperen. We zijn niet zo'n grote stad als hier. Maar ook bij ons zijn de velden wit om te oogsten. Hoeveel mensen zijn er niet die het evangelie niet kennen? Stadsgebed. Maak er een serieuze zaak van. Dan ben je echt een Pinkstergemeente. Heere, geef krachtig werk van uw Heilige Geest ook in onze stad. Dan ben je een levend christen als je daarin gelooft. Dan leef je vanuit het besef dat de Heilige Geest gekomen is en dat er nog steeds wonderen kunnen gebeuren die wij niet kunnen bedenken. En die je met je missionaire plannen niet kunt afdwingen. Maar die door het gebed onverwachts kunnen gebeuren. Misschien heeft u wel eens gehoord van de Nijkerkse beroerte. In Nijkerk, in Nederland, is er een grote opwekking geweest rond 1750. Ik heb daar eens een boekje over gelezen. En voor in het boekje staat ook die tekst uit Habakkuk. Ik werk en werk in uw dagen dat u niet geloven zult als het u verteld wordt. Ik lees er een klein stukje uit voor. Sinds 27 april 1749 was dominee Kuipers aan de kerkelijke gemeente in Nijkerk verbonden. In deze gemeente was nog een predikant werkzaam, Rol Danes. En een half jaar na de bevestiging van dominee Kuipers deden zich de eerste verschijnselen van geestelijke opwekking voor. Door zijn welsprekendheid en krachtige genadeverkondiging had hij grote invloed op de kerkgangers, bij wie, zo las ik tot dan toe, weinig geestelijke bloei te bespeuren viel. En de eerste openbare beroering, denk aan Ezekiel 37, die botten gaan bewegen, beroering, er gaat iets gebeuren, vond plaats tijdens een officiële kerkdienst in november 1749. Moet je voorstellen, je bent aan het preken. En tijdens de preek begon een oude vrouw hardop te roepen en met veel gejammer tot God te bidden. Zo begon het. En het waren er steeds meer. En er kwamen steeds meer mensen naar de kerk. En in de daaropvolgende maanden kwam dit verschijnsel veelvuldig voor. En bij sommige aanwezigen, misschien hebt u het boek wel eens gelezen, waren de emoties onder de genadeverkondiging zo heftig dat ze met zijn hele lichaam zaten te schudden en te beven in de traditionele hervormde kerkbank. Dat zijn mijn woorden. Maar het kan wel. Een beetje vergelijkbaar, dacht ik, met de Pinksterpreek van Petrus. Waar staat dat de hoorders diep in het hart geraakt waren. En ze riepen, wat moeten we doen om behouden te worden? Juist als je de noodzaak preekt dat je behouden moet worden, en dat je beseft dat er gewicht aan de klok hangt, dan komt het aan, wat moet ik doen om behouden te worden? En die opwekkingsbeweging in Nijkerk had grote invloed op het hele kerkelijk leven in de regio. Door de hele stad vonden maandenlang spontaan extra bijeenkomsten plaats. En de predikanten die waren dankbaar over deze opwekkingsbeweging. Veel mensen kwamen tot geloof. En de kerken zaten weer stamvol. Zo, daar verlang je naar. Daar verlang je naar in deze tijd. Dat jij zo'n werk mocht bewerken voor God. Niet omdat jij dat kan. Niet omdat het maakbaar is. Maar omdat de Heilige Geest je gebruikt. Laten we daarvoor bidden. Ook vandaag. Zou dat nu ook kunnen? Waarom niet? Maar bidden wij daarvoor? En geloven we nog dat God zulke wonderen kan doen? U krijgt allemaal huiswerk mee. U bent al thuis. Bid voor zulke wonderen. In uw eigen gemeente. In uw familie. De mensen die niet meer geloven. En voor Gorkum. Maak er nou een serieus werk van. Van dat gebed. En niet zoiets, ja, wij zijn misschien veel te makkelijk daarin geworden. We kunnen het toch niet. Misschien gebeurt het wel een keer. Smeken. Dat is Pinksteren. Het zal dus niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat er wonderen gebeuren op het gebed. Sowieso in je gezin. Blijf bidden. Elke avond voor kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen als u die heeft. Heren, verheerlijk uw naam in mijn nageslacht. Dat hebben mijn overgrootouders ook gedaan. Bidden. Bidden en nog eens bidden. Tot op je sterfbed. Mijn moeder, die komt uit Strijen. En in Strijen, daar hadden ze in de 19e eeuw een lichte hervormde dominee. Die stond in de grote kerk. Dominee Bresser. En dominee Bresser, die had een broertje dood aan de gezelschappen in zijn woonplaats. Mensen die het niet meer konden vinden onder de prediking in de grote kerk. En zeker niet bij hem. Maar die mensen die baden voor hem, dat wist hij niet. En hadden ze zo'n dijkhuisje waar ze samenkwamen. En op een avond, toen dacht hij, ik zal eens stiekem gaan luisteren wat die zwartjassen over mij te zeggen hebben misschien. En hij ging daar luisteren aan het raam, waar gezelschap werd gehouden. En laten ze nou net aan het bidden zijn voor hem. Dat is natuurlijk de leiding van Gods geest. En die man kwam tot bekering. Dominee Bresser. Er is een boekje van. Ja, ik heb het net besteld. Mijn moeder heeft het thuis al liggen. De dominee Nou, u moet het maar opzoeken. Dominee Bresser, uit Strijen. Maar wat doet de Heilige Geest? Die man komt tot bekering. Maar zijn preken veranderden ook. En velen kwamen door hem tot bekering in Strijen. Waaronder de opa van mijn moeder. Waarover nog een heel hoofdstuk in het boekje staat. Door één mens. Nee, door die gezelschapsmensen. Die baden voor hem. Kan nog in onze tijd, lieve mensen. God leeft nog. Ik heb een boekje van Jonathan Edwards in de kast staan. Die God leeft nog. Van de revivals, de opwekkingen. Die leeft nog. Nou, een vraag. Aan iedereen thuis, ook aan de jongens en de meisjes. Heb jij al genade gevonden bij God? En dien je de Heere God al? En volg je de Heere Jezus al? Dat is wel heel belangrijk. Daar hangt alles vanaf. Daar hangt je eeuwige leven vanaf. Kijk maar naar de preek van Paulus. Nou, je hoeft er niet mee te zitten of het wel voor je is. Jezus Christus stierf zonder enige twijfel ook voor u en voor jou. Dat zegt hij. Laat het u dan alle bekend zijn. Dat is voor iedereen. Maar die preek die heeft wel twee gevolgen. De Joden die verwierpen de prediking. En wellicht ook een groot deel van de hoorders. En dan zegt hij, zo aangrijpend. Aangezien u Gods genadeboodschap in zijn zoon verwerpt, vindt u zichzelf het eeuwige leven blijkbaar niet waard. Dat is aangrijpend. God vindt jou zoveel waard, dat hij je ondanks alle zonden het eeuwige leven wil schenken. Maar jij vindt het jezelf blijkbaar niet waard. Aan God ligt het niet. Hij wil je leven vernieuwen, ook vandaag, ook vanmorgen. Tot kind van hem aannemen, eeuwig leven geven. Maar vind jij het jezelf niet waard? Je hebt het dus een beetje in eigen hand. Of je dit naast je neerlegt of niet. Maar dan die reactie van die heidenen. Die heidenen, die er allemaal niet zoveel van wisten misschien. En die verblijden zich. En prezen het woord van de Heere, staat er. Ik hoop dat we zo allemaal naar huis gaan. Ons verblijden. Dat wij die God mogen dienen en kennen, ook hier in Gorinchem. En dat we hem ook prijzen in ons lied, in onze gebeden. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. Heere God, ik hou van u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Ik zocht u niet, maar u zocht mij. Geweldig. Wat is het evangelie toch rijk, lieve mensen. Daar wil je toch niet aan voorbij leven. Dat kan toch niet. Laten we voor hem gaan. Hem dienen. En bidden of hij wil werken in onze dagen. Wees blij, lieve mensen, lieve luisteraars. Kom straks weer naar de kerk. En prees de Lord. Amen. Laten we nu samen
wat al even vooraf besproken. Het koortje zingt op toonhoogte 382, oftewel opwekking 276. Dat is een geweldige exegese bij de verkondiging van Dominee van den Berg. Het refrein dat gaat zo: liefde en recht zal hij brengen op aarde, dus liefde en scherpte eigenlijk. Een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, dus ook weer liefde en scherpte. Het woord van de waarheid maakt vrij, het maakt vrij. Dus mocht u willen meelezen, het is opwekking 276 of op toonhoogte 382. En dan praat ik over de nieuwe bundel.
Even opgezocht hoe dat boekje heet, hè? Dat kan allemaal tegenwoordig. Ja. De beloofde dominee. En ik lees hier: met weerzin zag dominee Dirk Bresser, de jonge predikant, het gezelschap dat zich niet in zijn prediking kon vinden, wekelijks naast de pastorie bijeenkomen. Ja, dat is natuurlijk nog pijnlijker. Tot hij op een avond, luisterend aan het sleutelgat, hoorde hoe voor hem werd gebeden. De zondag daarna liet hij vanaf de preekstoel weten dat hij altijd een papieren Jezus had gepreekt, maar voortaan een levende Jezus zou verkondigen. Geweldig toch? Er zijn meerdere streken in Nederland die vrijzinnig waren geworden door predikanten. En dat er nieuwe voorgangers kwamen, waardoor opwekking kwam en mensen weer teruggebracht worden naar het orthodoxe evangelie. Dat niet voor het eerst zijn dat dat in de geschiedenis gebeurt, omdat God leeft. Laten we bidden. Heere onze God, we mochten vanmorgen weer horen van grote dingen, van heel lang geleden, uit de tijd van Paulus, maar ook uit de 18e eeuw en de 19e eeuw. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. En wij bidden u, Hemelse Vader, werk ook grote dingen in onze dagen, 2020, in de coronacrisis wereldwijd. Wilt u uw werk door laten gaan? In China, in Nederland, in Frankrijk, in Spanje, in Italië. Heere God, dat mensen weer op zoek gaan naar u. En dat broeders en zusters het op hun hart krijgen. Geroepen worden om in al die landen het evangelie van zonde en genade te verkondigen. En van de liefde die er bij u is. Voor mensen zoals wij zijn. Heren, ik bid u voor deze gemeente in Gorinchem. Voor dominee Eijsinga, die geroepen is en bevestigd aan deze gemeente. Voor de broeders van de kerkraad. Voor degenen die zich inzetten voor missionair werk, voor de Alpha-cursus. En alle anderen die bidden voor deze stad. Zegen al het werk. Geef dat mensen die de weg naar de kerk kwijt zijn geraakt, die weer mogen terugvinden. Dat bidden wij u, Heren, in Jezus' naam. Door de kracht van uw Heilige Geest. We willen ook voorbeden doen. Voorbeden voor zuster van het verlaat Brand. Die vanwege een gezwel opgenomen moest worden in het ziekenhuis, maar nu weer thuis is gekomen. In afwachting van een operatie misschien. Heren, wilt u haar rust geven? In deze moeilijke tijd. Geef haar uw nabijheid. Te mogen ervaren. En in u te mogen rusten. En schenk genezing. Als het mogelijk is, Heere God. We danken dat broeder Roland Gijssen vorige week goede bloeduitslagen mocht krijgen. Heer, u weet hoe deze broeder leukemie heeft. En dat dat teruggekomen is. En dat genezing menselijkerwijs gesproken niet meer mogelijk is. Maar Heer, schenk genezing. Als een wonder. Dat kunt u toch ook? De apostelen kon toch ook genezing brengen? Heer, ze zegen ook alle medische behandelingen in onze tijd. Maar hoor ook ons gebed. Om hem herstel te geven, dat hij er nog een tijd mag zijn. Dat hij er nog lang mag zijn. Voor Petra en de gemeente. En alle die bij hem horen. Heer God, wilt u zijn met de Alpha-cursus. Die weer door mag gaan. Om mensen buiten de gemeente te kunnen bereiken. Wilt u dat werk zegenen? Heere, wees met ons in onze dagen. Met onze kerk. In Nederland. We verlangen ernaar dat we weer samen kunnen komen. Geef wijsheid hoe we het de komende tijd moeten doen met avondmaal, zingen, samenkomen, noem het maar op. Heer, maar dat we het steeds meer onder controle mogen krijgen, ook met de wijsheid van het kabinet, om de erediensten weer te mogen gaan houden zoals vroeger. Heere God, we gaan het steeds beter begrijpen hoe uw volk in de ballingschap naar de tempel verlangde. Die weliswaar afgebrand was. Maar uw kerk, gebouw, staat er gelukkig nog. Maar dat we hier weer kunnen komen. Heer, geef dat we in onze ballingschap leren verlangen naar u en naar de kerk. En naar het samenkomen. Mag het spoedig weer gebeuren, Heere God. Wilt u ons alle beschermen tegen dat virus? En zeker de ouderen en de kwetsbaren. Heere, wees met ons allen. Alle die ook nood kennen of verdriet waar anderen niet van weten. Schenk hen uw nabijheid en uw genade. Hoor zo ons gebed, Heere God. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. U weet dat u uw gaven op alternatieve wijze kunt geven. En daartoe wordt u ook nu weer opgeroepen. De collecte hoort ook bij de liturgie. Geven, dat is een wezenlijk onderdeel ook van de samenkomst. Uit dankbaarheid om de eredienst in stand te houden en mensen die het minder hebben te ondersteunen. Wij willen tot slot van deze dienst met elkaar zingen Psalm 67 en daarvan het derde vers. De volken zullen Heer u loven. O Heer, u loven altemaal. Nou, dat is ook een wonder. Want in de tijd toen deze psalm werd geschreven, was er helemaal niks van te zien. Want alle volken op de hele aardbol dienden de afgoden. Maar deze dichter heeft in geloof opgeschreven, de volken zullen Heer u loven, u altemaal. En het is waarheid geworden, omdat God leeft. We gaan het zingen met elkaar. Als ik nou een boerenzoon had geweest, dan had ik er net gedankt voor de regen die er is gevallen. Maar dat ben ik vergeten. Maar dat mag u zelf doen, of anders als dankpunt voor vanavond. Ontvangt allen, hier in de kerk en thuis, de zegen van onze God. De genade van onze God en Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap en de doorwerking van de Heilige Geest zij aan u allen. Amen.